Iedereen, goedemorgen. Hartelijk welkom. Iedereen die hier zit. Iedereen die later misschien luistert. En ook iedereen die niet aanwezig is. Hopen we dat ze ook een goedemorgen hebben. Ik steek voor u de paaskaars aan. En daarbij herinneren we ons aan het woord wat David zei. Heer onze God, u heeft ons licht gemaakt. En natuurlijk, de Heer Jezus zegt dat hij het licht der wereld is en dat wij daardoor ook aangestoken zijn. We willen graag samen bidden. God, dank u wel dat u het licht gemaakt heeft en dat we daardoor ook licht in ons leven hebben om ons heen. Dat we kennis hebben gekregen om het licht te maken, zodat we ook nooit in de duisternis hoeven te wandelen, geen duisternis om ons heen hebben. Maar u weet hoe donker het van binnen kan zijn, terwijl we dat ook niet laten merken aan anderen. En daarom zijn we hier, omdat we van u verwachten dat u ons tegemoet komt, dat u trouw bent aan uw belofte en dat u ook ons wilt verlichten deze morgen. Door het zingen van liederen, door uw woord, door de dingen die we samen doen, door de gebeden die we bij u neerleggen. Dank u wel dat u er bent. En dat u er niet alleen bent, maar met uw volheid, met uw heerlijkheid. Heer, kom ons tegemoet. En maak ons uw kinderen zoals u dat wilt. Amen.
Voordat ik stilsta bij het onderwerp bid, zing, laat voor je bidden. Ja. Even een kort getuigenis. Afgelopen week zijn we 4 dagen naar Duitsland geweest. Dit was naar een conferentie van de EBTA. De EBTA is een vereniging van bijbelscholen en bijbelleraren. En we zijn al lid daarvan sinds het ontstaan is. Dat is, hoe lang geleden nou? Vrij lang. En elk jaar gingen we dan naar die conferentie toe. En ook onze kinderen gingen mee, Gerissa en Ralf, zodat ze daar ook kennis van had. En dit jaar, verleden jaar hebben we dus op Zoom meegedaan. En de tijd daarvoor, in de coronatijd, was het gewoon niet vanwege de coronamaatregelen. Maar dit jaar is het in Erzhausen. En de bijbelschool in Erzhausen bestaat net zo lang als de Nederlandse bijbelschool bestaan heeft. En die is verbonden aan de Arabische Gemeenschap, de grootste Pinksterbeweging, en ook de oudste, met 900 gemeenten. Het was een vreugde om daar te zijn, de reis ging heel goed. En toen we aankwamen, kwamen we in een studentenkamer, die net zo goed een hotelkamer had kunnen zijn, zo netjes het verbouwd en zo was. En die kamer behoorde aan 2 dames, 2 meisjes, Aniek en Anna, die er niet waren, maar ze hadden een briefje achtergelaten. Dit is op zichzelf al verblijdend, want Erzhausen, lange tijd hadden ze geen meisjes als student. Dat kun je ook zien, dat is een gang met foto's van afstuderende klassen met hun naam. En dan zie je steeds ernstig kijkende mannetjes met pak aan en das. Ja, en dan, maar goed, nu ook de arbeidsgemeenschap is inmiddels ook door de bocht omgegaan. En hebben nu ook meisjes student. En die gaan ook voor in zang en zo. En wat me ook opviel, dat in die studenten, ze hebben een geweldige bibliotheek overigens, en ik ken ook de persoon die daaraan gewerkt heeft, maar in die studentenkamer, wat me ook opviel was, dat ze de basisboeken wel hadden, en meer dan dat, want ik zou toch niet in de studentenkamer verwachten de exegetisch, kritisch commentaar zum Alten Testament tegen te komen. Nu is het natuurlijk wel een Duits commentaar, en in Duitsland is dat niet zo, misschien niet zo gek, maar het betekent dat de studenten echt wel op de hoogte zijn. Wat ook leuk was, was dat we een middag gingen naar Worms. Worms is een stad aan de Rijn. Heel oude stad, 5000 jaar geschiedenis. Want ja, mooi klimaat, mooie druiven, mooi in de Rijn natuurlijk. Beroemd vanuit de Romeinse tijd, want de Romeinen hadden daar ook al hun gebouwtjes. Middeleeuwen, een van de meest bloeiende steden, kathedraal enzovoort enzovoort. En wij kennen het voor 2 dingen. 1 is, in Duitsland hebben ze een episch lied in het Duits, de Nibelungensage. Heel lang. waarvan onze, wat een gids die ons rondleidde, en die had niet zo'n hoge dunk van die Nibelungenzage. Want zegt ze, ja, het is, nou ja, goed, allerlei dingen, liefde, verraad, jaloezie, moord, en het eindigt slecht. Wat klopt, want dat is het wel, kort gezegd. Maar in ieder geval, elk jaar, afgeleid van deze kolossale zage, heb je dus toneelstukken die dan elk jaar daar gespeeld worden. Want Worms is de enige stad die genoemd wordt in de zage en die wordt veelvuldig genoemd in die zage. Maar Worms is belangrijker voor iets anders, want Maarten Luther is daar naartoe gegaan met een vrijgeleide om te verschijnen op de Rijksdag voor Karel de Vijfde enzovoort enzovoort. En daar heeft hij gezegd, hier sta ik, ik kan niet anders, min of meer. Hè. Het lijkt alsof hij het later geschreven heeft, maar in ieder geval. En daarin loste Karel de Vijfde zijn belofte in dat niemand naar Rome zou gaan voor berechting, alvorens dat ze in Duitsland hadden terechtgestaan, zullen we zeggen. Helaas, het gebouw waar dit gebeurde is er niet, maar we kunnen het plekje wel aanwijzen. Dit was het plekje. En er zijn ook monumenten erbij. Want in 1689 kwam Lodewijk de XIV, die wij ook kennen, want hij is ook in Nederland geweest met onze oorlogje in 72. En toen hij zijn troepen zich terugtrokken uit Worms, hebben ze 80% van de stad vernietigd. Inclusief de kerk, inclusief ja, die andere gebouwen die dan weer herbouwd moesten worden. En Worms heeft ook de grootste monument voor de hervorming, want ja, het is echt de Lutherstad. Maar goed, het was al met al een zeer goede vakantie. En we hebben gezien dat de Heer getrouw is door jaren heen. En ik ben heel blij met het werk in Duitsland. Al was er ook een voordracht, een geschiedenisvoordracht over de geschiedenis van de arbeidsgemeenschap enzovoort. En hoe het was in de oorlog. En nou ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar nu komen we aan het onderwerp voor vandaag. Bid, zing, laat voor je bidden. Jacobus 5, 13 tot 19. Dit is de voorlaatste preek over Jacobus. Ik had gedacht, dit is de laatste. Maar ja, toen ik bij vers 20 kwam, dacht ik, ja nee, dat kan ik niet even behandelen, dat vereist toch meer tijd. Ik vrees, als ik meer tijd zou nemen, dan zou ik nog meer ervan maken. Maar genoeg is ook genoeg. Goed, kijken we naar de routekaart. We hebben drie adviezen en dan nog aanvullingen. En die drie adviezen zijn bid, zing, laat voor je bidden. En dan heb je het moeilijk, bid. Ben je blij, prijs de Heer in zang. Ben je ziek, laat voor je bidden. Vergeving ontvang je ook, beken zonde aan elkaar, gebed is krachtig, mits in geloven vanuit vergeving. En de laatste moet je vergeten, want dat komt volgende keer. Daar wil ik uitvoerig en langer bij stilstaan. Mijn eerste schriftlezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij of zij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Ik heb in het verleden ooit een preek hierover gehouden, maar ik heb daar niet naar teruggekeken, want ik wilde opnieuw geïnspireerd zijn. Gaan we door met de schriftlezing. Daarom, beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Drie adviezen plus aanvulling. De voorlaatste preek is dit, nummer 18 eigenlijk. Het einde van deze brief heeft drie adviezen, steeds met als is laat hij. Dat is makkelijker te zien in het Grieks, maar zelfs in het Nederlands kan dat. En dan is als het ware door associatie, je wordt gered van ziekte, maar belangrijker nog is dat je gered wordt van de eeuwige dood door vergeving van zonden. Dus dan komt dat ter sprake. En redding vanuit ziekte leidt tot de gedachte van vergeving ontvangen. En zonde bekennen is de weg tot vergeving. En ook heel belangrijk voor je gezondheid. Dan terug naar krachtig gebed met Elia als voorbeeld. Eerst het eerste advies. Heb je het moeilijk, bid. Of zoals de Bijbel in gewone taal zegt. Ik moet zeggen, Ik had voor deze preek ook gewoon de Bijbel in gewone taal kunnen lezen. Dan was het ook een volledige preek geweest, denk ik. Daar staat... Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag hem om hulp. Dat is het helemaal. Nou, christenen kunnen het moeilijk hebben. En wij leven nu langer dan ooit, dus dan kan dat ook. Er kunnen dingen zijn die ons zorgen geven. Vul maar in waarin je zit. Gezondheid, financiën, familie, die heb je dus meegekregen. De toekomst in de wereld, dingen die dichtbij zijn, die kunnen soms opeens drukkend zijn. Ik had ook een moment in Worms. Connie was meegegaan met de bus, maar het was daar ontzettend warm en heet. Het is ook een stenen stad. Dus ik had haar geparkeerd in een koffietent op het pleintje bij de Sint-Pieterskerk. En daar dronk ze dus Illy koffie, dus dat zat wel goed. Maar toen ik terugkwam om 4:30, was zij er niet. En was die winkel, die koffietent, was kennelijk dicht tot 6:00 s'avonds. Nou goed, ik doorzocht de buurt. Er is genoeg plaats om te zitten, ook in de schaduw, maar daar was ze niet. Dus ik dacht van, is ze flauw gevallen en met de ambulance weggebracht. Dus ik zocht overal. Maar ongeveer 4:50 doemde ze op bij de bus. Met iemand. En 2 tassen met boodschappen, want ze dacht dat het belangrijk was om wat souvenirtjes te kopen voor de kleinkinderen. En ze was ook nog in de kerk geweest. Ja, ik had haar wel geappt, maar mijn telefoon werkt niet in het buitenland. De verkeerde abonnement. In ieder geval, ik had het wel even moeilijk. Maar goed, dat loste zich wel op. Ja, wat te doen? Bid. Breng het bij de Heer. Vraag om hulp. En blijf bidden. En bidden verandert situaties. Maar bidden verandert ook onszelf. Het geeft kracht om te dragen, wijsheid om te handelen, ook wijsheid om te weten wie om hulp te vragen. Want God gebruikt ook mensen om te helpen. De engelen, je kunt soms geholpen worden door echte engelen, maar sommige engelen hebben geen vleugels. Dat zijn mensen die er opeens zijn voor je. De bereidwilligheid van mensen om elkaar bij te staan is verbazendwekkend. Helpt God door mensen heen. En dus blijf er niet alleen mee zitten, maar laat van je horen. Ook als je moeilijke gedachten hebt of zoiets, of je ziet het helemaal niet zitten. Trek aan de bel, laat van je horen. Goed, heb je het moeilijk? Bid. Ben je blij? Dat is makkelijk. Zing. Hef een loflied voor de Heer aan. Het, wat hier vertaald wordt, loflied, is gewoon lied, maar het is van het woordje psalmo, wat oorspronkelijk betekende zingen met snarenspel, maar die snarenspel kun je vergeten, nu is het gewoon zingen. Ja, 5 keer in het Nieuwe Testament, en wat je in de gemeente samen zingt, kun je ook alleen zingen. Al valt het me op dat de laatste tijd, mensen zingen niet zozeer zelf, ze laten voor zich zingen. Ze hebben oortjes in. Het lijkt wel buitenaardse wezentjes met die antennetjes of met die draadjes. En dan luisteren ze naar de streaming van hun iPhone, waarbij ze dan allerlei liedjes beluisteren. Ja, dat is wat moderne mensen doen. En het is niet verkeerd, cd's van de opwekking te beluisteren of vanuit een streaming. Maar je kunt meezingen. Want als je meezingt, dan breng je zelf lof aan de Heer. Als je een plaat laat draaien, dan doe je dat niet. En zingen is goed voor je hersens. Het blijkt dat mensen die aan het dementeren zijn, tot het laatste toe vaak nog wel liedjes kennen. Die samenhang van liedjes kennen ze wel. En daarom is het ook belangrijk om vroegtijdig liedjes te leren en te zingen. Zingen wekt je hele zenuwstelsel op. En blijheid is op zichzelf al gezondmakend. Er zijn goeroes die hierin aanbevelen om elke dag 3 kwartier te lachen, gewoon maar te lachen. En dan lach je omdat je lacht. Er is niets verkeerds mee. Ik bedoel, het is goed voor je weerstand, goed voor je gevoel, goed voor alles. Ik zou het niet doen waar iemand bij is, want die denkt dan is die persoon helemaal geflipt, of een beetje geflipt, of meer geflipt. Maar wie blij is, zing een loflied. Nou, dat is een goede zaak. Maar ja, het is niet alleen altijd zo dat je het moeilijk hebt, dan wel dat je blij bent. Je kunt ook ziek zijn. Ja. En dan kan het zo zijn dat je zo ziek bent dat je aan huis gebonden bent. Wat dan? Roep anderen erbij, maar voorzichtig wie je erbij haalt. Nu op dit punt, ik heb een studie van onderwerp gemaakt van meer dan 50 jaar, 60 eigenlijk. En ik heb veel gezien, gehoord en meegemaakt, wat ik allemaal niet ga vertellen. Maar één punt is misschien wel van nut. Het moet zijn voor 2010, want toen werkte ik nog op de Bijbelschool en in het gebouw van de VU. Toen was ik als vertaler bij een bijeenkomst. Dat was een bijeenkomst van de vakgroep Culturele Antropologie, met ook andere dingen erbij. En, want men overwoog om een studieproject, een onderzoekproject te doen naar genezing, in breed opgezet. En ik was daar als vertaler, want niet iedereen die daar was, sprak Engels. En Engels is ongeveer de voertaal van de academici, dus ik was daar eigenlijk alleen als vertaler. Het project is nooit van de grond gekomen, omdat er geen financiering voor, want met die dingen moet je een plan maken en dan kijken dat je geld krijgt. Krijg je het niet, dan lukt het niet. Maar de reden dat ik dit noem is, daar was ook aanwezig een zeer bekende, kleurrijke Nederlandse evangelist, Jan Zijlstra, die Nederlands sprak. En een van de dingen die hij zei, staat me nog steeds bij. Hij zei, ik bid voor mensen voor genezing. Ik geloof in genezing. God is een genezende God. Jezus is een genezende God. Maar niet iedereen geneest. En ik weet niet waarom dat zo is. Wel, hij heeft een ervaring, wat heb ik jou. Dus als hij het niet weet, dan ja. Overigens is hij overleden in de corona-epidemie aan COVID-19. Hij had ook wel de leeftijd waarin hij in een kwetsbare groep zou zijn geweest. Ja, voorzichtig wie je erbij haalt. Je kunt niet hebben mensen die opeens binnenkomen vallen bij iemand die dodelijk ziek is. Die zeggen, ik heb een woord van de Heer voor je, je gaat genezen. De persoon gelooft het, maar dat geloof redt die persoon niet. En dan is die persoon aan het einde in alle staten en de familie al helemaal. Want ja, bedoel, dat was toch een profetisch woord. Ja, dat werkt niet. Nee, roep de oudsten en dan moeten we niet denken van ja, dan hebben we een speciale klasse mensen nodig die met dat etiketje hebben. Oudsten zijn gewoon leiders, mensen die erkend zijn in de gemeente. Kunnen ook andere namen hebben, want Jacobus neemt gewoon de benamingen over uit de synagoge. Oudsten zijn leidinggevende personen, mensen die het vertrouwen hebben van gemeenteleden om het werk te doen. En wat moeten doen? Nou, die gaan naar de zieken bidden en met olie insmeren. Het woordje zalven is wel een beetje zo, want eigenlijk is het gewoon insmeren. Uitgieten over kan ook natuurlijk. En dat doe je dan in de naam van de Heer. Maar let op, dat doe je niet op een wond. Dat is een van de evangelisten, die viel een ziekenhuis binnen en die vond het nodig om op een open wond olie te gaan smeren. Dat is niet de bedoeling. En als de persoon een gekwetst hoofd heeft, ook niet. En als je denkt dat je handen op wil leggen en de persoon heeft een hersenschudding, ga je niet om elkaar schudden. Ik bedoel, er zijn dingen die je niet moet. In de artsen leggen een eed af, die gaat terug op Hippocrates, een Griekse wijsgeer. En een van de belangrijke zinnen in die eed is, doe geen kwaad. B-kakapoeen. Doe geen kwaad. Met andere woorden, als je wat je doet, wat de zaak kan verergen, doe je niet. En ja, dat vind ik dat evangelisten, voorgangers enzovoort moeten die les ook leren. Zeg niet meer dan je kunt zeggen, doe niet meer dan je kunt doen. Want het heeft gevolgen voor mensen. Ik heb familie in Overijssel. En in mijn kinderjaren kwam ik ook in de dienst al daar. Maar die dienst, de leiders van die mensen hadden verbinding met een groep die, en dat was in de tijd dat medische wetenschap niet zo ver gevorderd is als nu, maar die geloofden dat dokters heb je niet nodig. Maar ja, dan krijgt iemand een klein wond en in plaats dat behandeld wordt, krijgt die sepsis. Oftewel de rode piep en dat zien ze komen, dan gaat hij dood. Maar ja, dat kan ook niet, dus dan gaan ze net zo lang bidden dat hij uit de dood opstaat, totdat het niet meer kan. Nee, zo moet het niet, zo kan het niet. En als dit geïsoleerd was, maar het is vaker voorgekomen, zelfs mensen die goed thuis zijn in het Oude Testament. Wij zijn soms eigenwijs, dat we beter willen weten dan God. God is groter dan dat wij zijn en we kunnen hem vertrouwen. En geloof kan heel veel uitwerken. Absoluut. Ik bedoel, de militairen zeggen het moraal of geloof, dat heb je nodig. Maar er zijn ook grenzen, want het is niet geloof dat ons geneest, maar het is God die ons geneest. Nu, daarbij zeggen we dus dat we alle moderne hulp mogen benutten dat er is. waarbij we ook mogen vragen van wat zijn de voor's en tegens. En een behandeling mag geweigerd worden als je denkt van, nou ja, dat hoeft niet meer. Ik bedoel, dat recht heb je. Maar we zitten wel in een bevoorrechte situatie. Als we kijken naar de levensduur voor mannen en vrouwen in Nederland, dan is dat hoog. Kijken we naar het verleden, en het verleden is tot aan de middeleeuwen, maar verder dan dat, in de tijd van de Bijbel en daarvoor, was de levensverwachting laag. 27 gemiddeld voor een man misschien. En dat kwam ook door de kindersterfte. Het aantal kinderen dat voor de vijfde stierf, dat is ongelooflijk. Maar dat was ook zo in de middeleeuwen en zelfs in de vroegmoderne tijd. Kinderen die pikten iets op en dan gingen ze dood. En ook onder barende moeders, de sterfte bij kinderen ter wereld brengen, dat is pas in de vorige eeuw dat is gaan dalen. Daarvoor was het ook een soort slagveld. Elke zwangerschap was levensgevaarlijk. Aan de ene kant is het de meest natuurlijke zaak van de wereld. Ik bedoel, alle dieren die werpen kinderen. Maar voor vrouwen was het ook heel angstaanjagend. Als je te nauwe bekken had, dan kon men er vroeger niets aan doen. Dan ging je gewoon dood. Maar kwam je daar doorheen. Een klein aantal werd oud. Maar met zo'n lage levensverwachting waren sommige ziekten nog gewoon niet. Want ze werd niet oud genoeg om het te kunnen krijgen. Suikerziekte bestond nauwelijks, want suiker hadden ze niet. En je werd niet oud genoeg om het te krijgen. Dus die dingen had men niet. Wij hebben een langere leven en dus ook meer dingen die opkomen. Nu heel belangrijk, alle genezing komt van God. Want een arts geneest je niet, hij bevordert de genezing. Net zoals goed eten ons leven bevordert. Als je alleen konijnenvlees zou eten bij uitstek, dan zou je doodgaan door gebrek aan vitamine C, omdat konijn heeft iets wat vitamine C afbreekt. Nu, normale mensen die konijn eten, eten ook sinaasappels enzovoort enzovoort, waardoor dat geen probleem is. Maar je zou op een eiland zitten met alleen konijnen, dan zit je met een probleem. Duidelijk genoeg. Dus door gewoon normaal gezond te eten, dat bevordert ons levensduur. Maar ook als we een wond hebben en die wordt schoongemaakt, dat is ook bevorderend. Vaccinatie is ook een bevorderend van gezondheid, want dan krijgt de afweer kennis met een ziekte, waardoor je het af kunt weren. Ik kwam kort geleden erachter dat bloedtype is ook van belang. We hebben allemaal bloed, uiteraard, en als we prikken zijn we allemaal roodig. Maar de ene bloedtype geeft bescherming tegen pokken. Je moet het maar hebben. Maar niet tegen bepaalde andere ziekten. En weer een ander bloedtype geeft geen bescherming tegen pokken, maar helpt wel een beetje tegen de pest. En dat verklaart, achteraf gezien, hoe het komt dat niet iedereen doodging aan de pokken en de pest. Want wat dat betreft zijn epidemiologen optimisten. Ach, zeggen ze, 80-90% gaat misschien dood, maar het is wel 10% dat uitzonderlijk het overleeft. In Afrika heb je de kust van Afrika een ziekte, sikkelcellen. Dat is een aandoening dat je krijgt van muggen. En het is op zichzelf een nare aandoening, maar als je die aandoening hebt, kun je geen malaria krijgen. Dat scheelt weer. Goed, dan zijn er andere dingen die je wel kunt krijgen, waar je ook aan dood kunt gaan. En dus slaven, of dat slaafgemaakte, laat ik het keurig zeggen. Mensen die vanuit die streken met die ziekte overgebracht werden naar de Amerika's, die waren in trek, want ze waren immuun voor malaria. Dus dat scheelde wel. Dan gingen ze niet zo gauw dood aan malaria. Dan konden ze 8 jaar werken en dan doodgaan. Maar goed, ons lichaam is wonderwel gemaakt. En door toenemende kennis en mogelijkheden kunnen we er meer mee doen. We weten dat onze afweer neemt af als we ouder worden. Een van de lessen van de COVID-tijd is dat de epidemiologen niet goed zicht hadden op hoe temperatuur werkt bij ouderen. Dat is specialisatie, maar geriatrische artsen weten dat. Als mensen heel oud zijn en hun afweer neemt af, dan krijgen ze geen koorts. En als je geen koorts hebt, dan denkt men dat je geen COVID hebt, maar dan had je het wel. En dat was aan het begin de reden dat heel veel ouderen doodgingen voordat men het door had. Dus men moet daar wel oog voor hebben. Ben je ouder, koorts is een afweer van het, is een reactie van het afweermechanisme. Maar als je afweer minder werkt, dan krijg je geen koorts, maar je kunt wel dodelijk ziek zijn. Maar goed, hoe het ook zij, alle genezing komt van God. Dus wij bidden, wij zalven, we leggen handen op, we vertrouwen voor genezing en we gebruiken gewoon ook de middelen die God geeft in de vorm van artsen. En ja, dat moeten we doen met de tijd dat we hebben. Ik geloof nog wel dat er ooit een tijd zal zijn dat er een afdoende afwikkeling zal komen voor kankercellen. En dan kijkt men terug op onze tijd als die barbaarse tijd van chemotherapie en bestraling en amputaties. Oh mensen, wat waren ze doen? Maar ja, momenteel kunnen we niet beter, dus nou, het zal er zo moeten. En ons leven ligt in Gods hand. Al zal mijn hart en vlees bezwijken, mijn hart rots, zijt gij. Hij houdt ons er doorheen. Dat was, als u het moeilijk hebt, bidden. Juist, ja. Oh ja. Nou, en Jacobus heeft het over redding, maar redding van ziekte, denkt hij dan ook aan de redding van iets groters, de schuld door zonde. God vergeeft. En nu is het zo dat, daardoor is onze uiteindelijke redding zeker. En je zou kunnen zeggen op de vraag, zijn wij gered? Ja, en wij zijn bezig gered te worden en wij zullen gered worden. Je kunt het vergelijken, ik heb het vaker gebruikt, maar ik kan ook geen betere vergelijking treffen. Je zit op een schip, grote storm, schip gaat zinken. Maar gelukkig komt een helikopter en je wordt omhoog getakeld. Met dat je dus van het schip afgetakeld bent, ben je gered. Je gaat niet verdrinken, want je bent van het schip af. Het schip gaat verder, jij zit aan boord van die helikopter. Maar die helikopter hangt nog in de lucht in een storm. Dus dan ben je bezig gered te worden. Ik bedoel, dat ding vliegt naar de kust of naar het schip. En dan pas als hij op de terra firma is, op de vaste grond, en je springt eruit en je kust de grond, dan ben je uiteindelijk gered. Wij zijn gered. We zijn bezig gered te worden. Maar op dit moment zitten we nog niet in een verheerlijk lichaam. We zijn niet onsterfelijk geworden, dat zijn we niet. Met de komst van Jezus, met de opstanding uit de dood, dan zijn wij uiteindelijk thuis. Dan zijn we waar we voor bestemd zijn. Maar in de tussentijd zitten we nog soms in een storm. Wel nu, beken ook zonde aan elkaar, ons aandeel. Heb je een ander benadeeld, beken dat. Dat is altijd goed. Vandaag heet dat sorry zeggen, geloof ik. En dit wordt heel zwaar aangewekt. We hebben een verontschuldiging gehad van de regering, van de koning. Dat is van bepaalde kerken doen dat ook. Dus daarmee erkent men aandeel in kwalijke zaken. Dat men zegt van ja, dat is gebeurd en ik ben daar verantwoordelijk voor. Of in dit geval onze voorouders. En donkere geheimen zijn ongezond. Als je een leugen leeft, dat geeft spanning, dat drukt op je lichaam, dan na verloop van tijd is het slecht voor je weerstand. En belijden en blijmoedig zingen, dat is dan weer wel gezond. En dan ook, ambtsdragers hebben beroepsgeheim en ambtsdragers zijn artsen, advocaten en ook predikanten, voor zover ze zichzelf erkennen als zodanig. Dat geldt niet altijd in vrije kerken, want dan moet je maar afwachten hoe men daarmee omgaat. Maar goed, in deze gemeente is wel zo, wat in vertrouwen gezegd is, wat in vertrouwen bewaart. Ja, dus beken elkaar zonde. En dan gaat Jacobus weer nog even terug naar, het gebed is krachtig, mits in geloof en vanuit vergeving. Ons gebed als rechtvaardigen is krachtig, want we hebben een krachtige God. Nu, geloof op zich verandert de buitenwereld niet. Maar God verandert de wereld door ons gebed. De Hebreeënschrijver zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Ja, we moeten de tijd nemen. We moeten inderdaad het koninkrijk zoeken en hem zoeken. Als we dat doen, dan wordt ons gebed beantwoord, zij het dat het niet altijd beantwoord wordt zoals we willen. En soms dan kreeg je dan wonderlijke ideeën. Er waren zendelingen van de China Inland Mission na de communistische overname. Die zaten in een moeilijk pakket. Ze konden niet weg, maar ze konden ook niets doen. Ze zaten, gewoon daar. En ze baden en ze baden en ze baden. En het leek alsof niets zou werken. En toen kregen ze een pamfletje die ze hun duidelijk maakte dat ze het anders moesten aanpakken. Ze moesten gezag nemen. Yes! Yes. Nou ja, dat deden ze dan. Totdat ze blauw werden en dat veranderde ook niet. Toen dachten ze, dat is natuurlijk duidelijk ook niet. Nou ja, goed, toen bedachten ze, Heer, als u wilt dat we hier blijven tot we doodgaan, dan is het goed. Maar als u ons hier uit kan halen, dan willen we dat graag, zodat we u kunnen dienen. Of het door dat gebed toen kwam, weet ik niet. Maar in ieder geval konden ze weg. Soms is er een moment dat je moet zeggen, ik bid niet meer. Paulus had iets te maken met een van de doorn, waarvan ik niets nu ga zeggen wat het al dan niet is, want het stond er niet bij. Maar hij bad 3 keer. Ja. En ja, toen gaf hij het over. Soms moeten we dingen ook accepteren zoals ze zijn. Ik weet van een gezin met 2 kinderen, die hadden Down-syndroom. Wordt ook genoemd Mongooltjes, extra chromosoom enzovoort. En niet in de ergste mate, want ze konden nog aardig goed functioneren. Maar de christelijke ouders hadden daar heel moeilijk mee. Ze hebben geloof ik hun hele leven lang gebeden dat die kinderen wonderlijk totaal zouden veranderen. Maar heel eerlijk gezegd waren die kinderen goed zoals ze waren. Ze kenden God, ze waren vriendelijk, ze waren zelfredzaam. Dus ja, dus als je dan dus blijft bidden, dan waar ben je mee bezig? Wel, vertrouwen in God werkt altijd, maar niet altijd zoals we denken. Een ander voorbeeld daarvan heb ik meegemaakt in Amerika. Dat is ook weer lang geleden, zeg. Alles gebeurt lang geleden. Zo. Ik was in Buffalo, dat ligt in Amerika, in een Assemblies of God Church. Dat is de echte kerk, dat weet je toch. Hè? En die hadden lange tijd, zeiden ze, gebeden dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. En ze hadden gebeden en gevast en gebeden en gevast. En God heeft hun gebed beantwoord. Maar het lijkt alsof God niet goed gebruik gemaakt heeft van Google Maps. Want de Heilige Geest viel niet op hun kerk, maar op de kapel van een Rooms-Katholieke universiteit. Op Rooms-Katholieke studenten, die kennelijk nog altijd pijpen roken en iets met Maria hebben. Ja, dat was voor de Assemblies of God Church een schok van alle schoks. Wat is dit nou? En het blijft vreemd, ja, bedoel. Maar ja, God is een God van verrassingen. En ja, ze kregen ook nog wel wat mee te doen, want die studenten kwamen naar hun toe voor advies van hoe ga je om met de Heilige Geest, met spreken in tongen, met gaven van de Geest. Nou ja, zo kwam het ervan. Ja, God antwoordt gebed, maar niet altijd zoals wij dat denken. Dus bid, zing, vertrouw, blijf verbonden met God en medegelovigen. En dan als slot een uitspraak van de zekere Sint David of Wales, ook wel Dawie genoemd. Kennelijk is hij al, ze hebben daar zijn 900-jarige jubileum. En hij was een eenvoudige prediker in de Waalse taal. En heel veel kerken worden nu ook naar hem genoemd, want hij heeft echt het evangelie gebracht onder de plaatselijke heidense Kelten in hun onmogelijke taal, want dat sprak hij. Toen in zijn laatste preek, voordat hij stierf, zei hij, en ik heb het in het Engels neergezet, zodat ik het kan proberen een beetje goed te vertalen. Wees vreugdevol. Hou vast aan het geloof. En doe de kleine dingen dat je hebt gehoord en dat je hebt gezien dat ik deed. Dat was zijn uitspraak. Dat laatste, doe de kleine dingen, dat is ook in het Wales, wat ik niet zal proberen uit te spreken, is nog steeds een spreekwoord al daar. Maar deze woorden van deze eenvoudige prediker, die een heel eenvoudig leven leidde en die niet gezegend was met medische wetenschap, maar die toch oud geworden is, kunnen we ons wel meenemen. Wees vreugdevol, hou je aan het geloof en doe de kleine dingen die je hebt gehoord en hebt gezien dat ik deed. Soms de kleine dingen kunnen we doen voor God. Alles wat we doen kunnen we doen tot ere van God, want wij leven in zijn tegenwoordigheid. En hij weet hoe en wat. In dat vertrouwen zeggen we dan allemaal amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u wel voor leven, voor mogelijkheden. En dat we leven juist in deze tijd. Een tijd met heel veel zegeningen, maar ook zijn eigen uitdagingen, zijn eigen problemen. Help ons om een deel te zijn van uw antwoord. In een leven van vreugde, van geloof in u. Van ja, open zijn voor anderen, zodat we niet mensen afstoten van u, maar aantrekken tot u. En ga zo ook met een ieder mee. En u weet wat voor uitdagingen er zijn. Wilt u in uitdagingen, geeft u kracht om te dragen, wijsheid met beslissingen. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan, vol vreugde en in vrede, want God geeft zijn zegen en gaat ook met u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.